Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja,
excuses dat ik het waarschijnlijk wel wat korter houd nu, want ik voel me niet al te goed en ik ga dus dadelijk ook maar weer slapen. Zou ik toch gaan eten? Wat heb ik nou afgesproken, Elsbeth?
Nee.
Hè?
Je gaat straks naar de tijdje
of zo. Oh ja, oké. Okay. Ja, maar ja. Elke keer heb ik dezelfde kamer en daar hangt een poster. Ik weet niet, de mensen die op mijn kamer geweest zijn, hebben hem misschien wel gezien. Herinnert u zich iets daarvan, wat erop staat? Iemand? Nou, er staat een tekst op van een psalm. En ik ken alle psalmen niet. Ik ken er een paar. Ik ken er zelfs eentje van buiten in het Russisch. Want die zeg ik al 30 jaar lang in het Russisch op. En daar komen de woorden in voor. Al ben ik zwart en al ben ik, ik zal witter worden dan sneeuw en ik zal gereinigd worden en ik zal schoongemaakt worden en zo. En was mij staat er ook, lava mee, et super nivem de al babor. En ik zal witter worden dan sneeuw, was mij. Dus ik bid dat altijd als ik onder de douche sta. Altijd, elke dag. Dat is vast, dat heeft dan ook zin. Maar dat is de enige. Maar er is een andere psalm die ik dan boven op de poster zie. En dat is een psalm 23. En daar komen hele aangrijpende woorden in voor. Al ga ik door het diepste duister. Al ga ik door de afgrond of het dal van de dood. En van de leegte en de dood. Ik zal geen angst hebben, want uw liefde en uw vergeving zal mij ook daar begeleiden. Dat is natuurlijk iets waar je makkelijk overheen leest, net als wij een sutra zingen, dat je het makkelijk zo... dat het echt doordringt soms, misschien zijn daar aanleidingen voor, dat je ineens beseft wat dat betekent, wat daar staat. Al ben ik in het diepste donker, al ben ik in de diepste afgrond van de mislukking of wat dan ook. Ik heb ook wel eens gezegd, ik heb een paar keer, misschien gisteren ook al gezegd, dat een artikel van mij, je kunt er niet uitvallen. Of ik heb het gisteren in een gesprek gezegd tegen iemand, of ik heb het in de tijd, ik weet het niet meer. Maar een van de artikelen die ik ooit geschreven heb, en het is het laatste hoofdstuk denk ik ook in mijn boek, komt het wel voor, je kunt er niet uitvallen. En dat heb ik echt werkelijk aan de lijve of aan de ziel ervaren, ook op het meest wanhopige moment in mijn leven, toen ik dacht, dan trap ik het ook nog bewust en met volle kennis en vrije wil allemaal af. En ik dacht ook toen, alles stort in. En het tegendeel was waar. Toen heb ik, het is echt een ervaring, een ontdekking, zal ik maar zeggen. En dat is niet door niets wat ik zelf gedaan heb opgeroepen, dat is echt genade. Je kunt er niet uitvallen. Dat wil ik benadrukken. En dat ligt in die tekst besloten. Maar ik wist dat die tekst nog om een andere reden mij raakte. En ik wist niet meer waarom. Er was iets heel vaag in herinnering. En dat is teruggekomen. En dat zou ik willen vertellen. Dat is een soort bekeringsgeschiedenis. En ik vind bekeringsverhalen altijd heel erg indrukwekkend. Alle. In het boeddhisme kent men die ook. U kent misschien het verhaal van degene die de Boeddha wilde doden. Het was ook een van zijn eigen monniken, Devadatta, die op een bepaalde ogenblik zo'n afkeer kreeg, een diepe afkeer van de Boeddha, dat hij een poging heeft gedaan om hem te vermoorden, vergiftigen. En de Boeddha is niet gelukt. En de traditie zegt, hij werd verslonden door de aarde en verdween ook in het diepste duister. Maar, en dat vind ik zo prachtig, daar staat tegelijk, maar ooit zal hij terugkomen als een Boeddha. Dat is zo indrukwekkend. Dat is vergelijkend is dat in het christendom gezegd zou worden, ooit zal Judas Iscariot terugkomen als een Christus. Hè? Ik vind dat zeer aangrijpend. Ik weet, ik heb ook wel eens een keer een tijdshow gehouden over Judas. En Judas heeft mij altijd vanaf mijn jeugd bezig gehouden. En ik heb er hier wel eens eerder over verteld. En ik moet ook zeggen, er is wel eens om gelachen. Ik vond dat erg jammer. Wat, ik weet niet of die figuur u raakte. Ik ben altijd opgevoed in mijn jeugd. Erg streng, vanuit de jezuïeten, met het idee. Over Judas werd gezegd, het was beter dat die mens niet geboren was. He, net zo goed als in het evangelie staat, ga weg van mij vervloekte in het eeuwige vuur. Ik heb dat, net als mijn eigen vader, altijd geloofd. Maar ik moet ook zeggen dat ik tegelijkertijd daar nooit vrede mee kon hebben. Nooit. Ook niet toen ik er wel in geloofde en wist dat en dacht dat het zo was. En ik heb dus altijd voor Judas gebeden. En iets in ons, denk ik, moet altijd blijven vertrouwen of hopen. Ik heb het geval genoemd van dat meisje, studenten van mij die zelfmoord pleegde en een godslasterlijke brief achterliet. Dat Passau Abbe zei, if you want to save her. En dat geldt voor alles zonder uitzondering, voor alles. Ik heb een brief gekregen een tijd geleden van iemand die zei, van geldt dat dan ook, want die had iets gelezen wat hem zeer schokte. Het was een theoloog die dat schreef, die had gelezen dat de officiële leer van de kerk is, er is geen verlossing voor Satan. Dat is duidelijk, wie Satan ook is, wat dat ook is. In elk geval, het is in boeddhistische termen een levend wezen. Maar het is echt, dat was het antwoord, echt vanuit de van alle theologen, het is zinloos om voor hem te bidden. En ik ben daar, sorry, echt vreselijk woedend en opstandig over. Ik denk dan aan de woorden van Passau Abbe, die heb ik ook al vaak aangehaald. Zelfs als zou Boeddha of God jou openbaren dat er geen redding is. Jouw stem van jouw hart, of met de woorden van Dostojevski, de hemel zwijgt, je hebt alleen het geloof, of de stem van je eigen hart, tegen alles in, tegen alles in. En sorry, de eerste gelofte van de Bodhisattva, ook dat kan ik niet genoeg benadrukken, is het meest waardevolle, is het allerbelangrijkste. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik leg de gelofte af ze alle te bevrijden. En wie dat ik is, het diepste in ons allemaal, wat Alan Watts noemt het ik van alle ikken, het ik van alle ikken, dat wat zich uitspreekt in het universum als een ik, dat die trouw blijft tegen alles in. Ook al weten we menselijkerwijs dat het onmogelijk is. Maar dat is precies, ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Nogmaals met de woorden van Passau Abbe, als zou jij de enige zijn. Hij zei er zelfs bij, even if you lose your best friends, by doing it. Zo fundamenteel is dat. En dat is dus iets van wat mij te binnen schoot over dat dal des doods en waarvan ik iets wilde vertellen. Misschien een verhaal wat u nog kent. Ik heb Elsbeth verteld dat het onder andere over Van Houten zou gaan. En als u bij Van Houten hoort, dan denkt u natuurlijk aan chocola. Maar er is een andere Van Houten. Ik weet niet of u die naam kent, Leslie Van Houten. Zegt iemand dat iets? Het was één van de volgelingen van Charles Manson. En u weet wie Charles Manson is, met de moord op Sharon Tate. Dat was een hele duistere, de Manson family, een groep van, laat ik zeggen, bijna satanisten of zo, die hebben bewust moorden op onschuldigen gepleegd. En een van de mensen daar was Susan Atkins. Een meisje toen van 22 jaar. En met name zij is degene, er zijn een aantal moorden gebeurd, maar zij is degene die Sharon Tate, de filmster, vermoord heeft, terwijl die nog riep, ik ben zwanger. En toen heeft ze ook nog dat kind in haar schoot gedood, voordat ze de moeder doodde. En met het bloed van Sharon Tate op de muur afschuwelijke teksten geschreven. satanische teksten zo. Ze is met Charles Manson en de anderen en, die Leslie van Houten ter dood veroordeeld. Maar het is net in die staat is de doodstraf afgeschaft, ze kreeg levenslang. Eén of twee van die mensen leven nog. Die zitten 60 jaar dus al in de langste levenslange gevangenisstraf. 60 jaar, Leslie van Houten, die nog leeft. Maar Suzanne Atkins heeft in de gevangenis een ommekeer meegemaakt. Echt een, werkelijk een, wat in het, een bekering. Het woord bekering klinkt niet mooi, maar er is ook die term in het boeddhisme, dat weet ik, Ashraya Paravritti. En de Engelse vertaling is het mooiste. Een revolution of the fundaments of the soul. Dus een werkelijke diepe ommekeer. En dat bestaat dus. En dat is genade. En dat is een wonder. En dat is ontroerend. En uitgerekend, zij heeft niet onmiddellijk toen ze in de gevangenis kwam, jaren later, na die bekering, alles gedaan om haar medegevangenen voor te lichten en voor te gaan in gebed. En is daar bijna als een pastor jarenlang werkzaam geweest. En ze is gestorven. En er is een filmpje gemaakt van haar sterfbed. En ik heb dat filmpje gezien. En u kunt het ook ergens op YouTube vinden. Ze kan nauwelijks praten. Maar ze ligt daar heel sereen bij. En bidt uitgerekend die psalm die in die tekst staat op mijn kamer. Psalm 23, leest u maar na. Alga, en vooral deze woorden die ze uitsprak, hè, terwijl ze amper kon praten. Alga ik, en zij wist natuurlijk wat dat was. Zij heeft dat ervaren. Voor ons is het misschien een beetje romantische taal, al ga ik door de diepste duisternis en de vallei des doods. Maar zij wist wat dat was. En zij is daaruit gekomen. En zij spreekt dat met ontroering uit. Met ontroering en overgave. En dat is getuigenis, hè. Dat is werkelijk metanoia, een ommekeer. En dat is ontzettend hoopvol. Nogmaals, alles is genade. Zij brengt dat tot uitdrukking. En dan ligt ze daar sereen en het laatste woord wat ze uitspreekt met een glimlach is amen. Dat is het enige wat ik eigenlijk zou willen vertellen. Er zijn veel, ik heb Devadatta genoemd. Maar ik zou ook een Russische schrijver willen aanhalen die mij heel dierbaar is, Belinsky. Ik geloof dat hij in een van mijn boeken vermeld wordt. Dostojevski was vooral door hem geraakt. Belinsky zegt, hij was een volgeling van Hegel, hij was een atheïst. Tegen Hegel zegt hij, zelfs al zou ik de hoogste toppen bereiken van het menselijke inzicht, de hoogste toppen van bevrijding of wat dan ook, of van verheldering of van redding, ik zou mij hals over kop naar beneden storten als er zelfs maar één levend wezen, één schepsel uitgezonderd was. En dat was gemeen van hem. Hij was 36 jaar, toen was hij opgebrand, uit compassie, ook al was hij een atheïst. Hij heeft die vonk bij Dostojevski erin gebracht. Dostojevski heeft heel dikwijls en heel vaak dit herhaald. En later, nog later, mijn favoriete auteur Sjestov, aan wie ik ook zoveel dankbaar, zoveel dank verschuldigd ben. En ik weet, de tekst van Sjestov daarover, die woorden, die wil ik ook noemen en daar wil ik mee eindigen. En dan haalt hij woorden aan van Baudelaire. He? Aim tu le damné. Kunnen wij van de verdoemde houden? En dan zijn die werkelijk de verdoemde. Zij die door God zijn uitgestoten. Letterlijk met de woorden van Dostojevski. Zij die God vergeten heeft. Dat is een verschrikkelijke uitdrukking. Zegt hij, kunnen wij daar trouw aan blijven? En dan tweede regel is. Dis-moi, connais-tu le mot irrémissible? Weet je wel wat het betekent? Onherroepelijk, onherroepelijk verloren. En dan toch precies daar en juist daar die gelofte. En bij Sjestov was dat ook zijn metanoia, een ommekeer. Zijn absolute zekerheid dat die stem van de compassie het van alles zal winnen. Nogmaals, met de woorden van Masao Abi, al zou God jou openbaren dat er geen redding was. En dat is het getuigenis van het leven voor mij van deze vrouw, Suzanne Atkins, aan wie ik altijd moet denken als ik die tekst lees op de muren. Al ga ik door de diepste duisternis, Ik zal geen angst hebben, want uw compassie of uw liefde is grenzeloos. Wij gaan terug de stilte in.